De titel van vandaag is, zoals je ziet, Wegwezen. Afgelopen vrijdag hadden we hier Bijbelstudie en toen was de titel van de Bijbelstudie Terug van weg geweest. Dus er zit lijn in, hè? De een gaat weg, de ander komt terug. Dus... Maar we gaan eerst lezen uit Matteüs 14, vers 13 tot 21. Voor degene die Bijbel bij zich hebben, voor degene die niet hebben. Het staat ook op de beamer. Matteüs 14, vers 13 tot 21. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. En toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken, stuur de menigte weg, wegwezen, zodat zij naar het dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zei echter tegen hen, het is niet nodig dat ze weggaan, geeft u hun te eten. Maar ze zeiden tegen hem, we hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. En Jezus zei, breng ze hier bij mij. En hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten en hij nam de 5 broden en de 2 vissen. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen en de discipelen gaven ze aan de menigte. En ze aten alle en werden verzadigd en ze raapten het overschot van de stukken brood op, 12 manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld. Het begint met toen Jezus dit hoorde. Wat had hij gehoord? Wat had hij gehoord? De discipelen waren net naar hem toegekomen, hadden hem verteld dat Johannes de Doper dood was en begraven. Wat? Johannes de Doper, dood en begraven. Hoe kwam dat nou ineens? Want het laatste wat we van Johannes lezen en gehoord hebben ook, is dat Johannes in de gevangenis zat. Gevangen door een zekere Herodes. Herodes, de naam komen we natuurlijk al eerder tegen in de evangelie. Dat was de man die bij de geboorte van Jezus alle kinderen liet vermoorden, omdat hij bang was dat zijn rijk overgenomen zou worden door een andere koning. Een keiharde regeerder. Maar dit is niet diezelfde Herodes. Dit is zijn zoon. Zijn zoon Herodes. De ene was Herodes de Grote en dit was een andere Herodes. Een van de 3 zonen van hem. En toen Herodes de Grote namelijk stierf, heeft hij zijn rijk verdeeld over zijn 3 zonen. 3 zonen Archelaus, Philippus en Antipas. Antipas is de uitvinder van de antipastie. Nee hoor. Antipas betekent als de vader. En dat was hij niet alleen. Hij was net zo moordlustig, net zo wreed en gemeen als zijn vader. Maar hij liet zich zelfs noemen naar zijn vader, Herodes. Dus hij heet eigenlijk Antipas, maar hij noemt zichzelf Herodes. Herodes betekent heldhaftig. Daar komt het woord in het Engels van hero vandaan, Herodes. En het klinkt natuurlijk veel beter als ik ben als mijn vader, hè? Dus hij liet zijn naam veranderen. En deze Herodes, die trouwde met de prinses van een Nabatea. Nabatea is een gebied aan de andere kant van de Jordaan ergens, meer zuidelijk. Zeg maar in het huidige Jordanië, maar dan een beetje naar het zuiden toe. Door dit huwelijk was ook een beetje een economisch iets, want hij kreeg daardoor meer land ter beschikking. Dus dat was mooi. Zijn broer Philippus had een ander deel van het land in bezit, daar regeerde hij. En die was getrouwd met een zekere Herodias. Dat is de vrouwelijke naam van Herodes. Op een gegeven moment gaan de broers, alle 3, gaan ze naar Rome toe. Want ze gaan naar de grote keizer, Caesar, om daar op auditie te gaan. En op dat moment, en het wordt eigenlijk een beetje een soapverhaal. Op dat moment wordt Herodes straalverliefd op de vrouw van zijn broer Philippus. Dus hij wordt verliefd op Herodias. En er ontstaat een seksschandaal. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is niks nieuws. Dat was toen ook al. Thuisgekomen scheidt deze Herodes scheidt van zijn vrouw. Die prinses van Nabatea. Dat valt niet in goede aarde bij de koning van Nabatea. Die gaat vervolgens een oorlog aan. Hij verliest ook dat stuk land. Ellende. Maar ook Filippus raakt zijn vrouw kwijt, want die loopt over naar Herodes met haar dochter. Dus die trouwen met elkaar, die gaan met elkaar om. En ja, dat klinkt in deze gemeente ook niet zo vreemd, hè, dat er al een familieverband is, allemaal. Maar al met al, hij neemt zijn dochter ook mee. En op dat moment is dus zijn nicht ineens zijn dochter geworden. Dat was de dochter van zijn broer en het is nu zijn dochter geworden. Dus, hè, allemaal moeilijk. Dus al met al heb je seksschandalen, burgeroorlogen, landjepik, vreemde verhoudingen binnen een familie. Een zootje, een soap. En het is Johannes de Doper die naar Herodes gaat en zegt, jongen, wat je nou doet, sorry hoor, maar dat kan echt niet. Dit wat je nu allemaal doet, dat gaat niet door de beugel. Wij weten dat er staat dat de waarheid vrijmaakt. Nou, in dit geval is de waarheid dat het hem vastgezet wordt. Johannes wordt door Herodes opgepakt, gevangen gezet. Herodes had al gelijk eigenlijk de intentie om Johannes te doden, maar dat doet hij niet, omdat hij had gehoord dat Johannes door het volk werd gezien als een profeet. Hij had ook al de geruchten gehoord van Jezus die rondging en een koninkrijk verkondigde en hoe de mensen hem volgden, dus hij was bang om Johannes te doden. Dus laat hij meer leven, maar wel in de gevangenis. Maar dan is hij jarig. De Herodes is jarig. Hij geeft een verjaardagsfeest. En dat ging in die tijd best heftig aan toe. Hè? Dat met veel sensuele dingen, drank, eten, drank, nog meer drank, heel veel drank. Gewoon. De dochter van Herodias, die dus eerst zijn nicht was, maar nu zijn dochter is. Ja? Die danst, neem ik aan, nogal sensueel voor heel de menigte daar. En dan staat er, en het behaagde Herodes. Nou, dat is heel netjes uitgedrukt. Het behaagde Herodes. Het woord behaagd betekent namelijk eigenlijk van, er worden emoties opgewekt, er worden verlangens naar boven gekomen. Nou ja, je kan wel raden wat voor verlangens dat zijn. En in zijn dronken bui zegt hij, je mag vragen wat je wil. Maak je nou wat? Ik vraag het en ik onder ede zal ik het je geven, weet je wel. Ongeveer zo. En opgeheerst door haar moeder gaat deze dochter, die zegt tegen Herodes, ik wil het hoofd van Johannes de Doper op een schaal hier binnen gedragen hebben. Oh, dat is wel alles wat ik had gedacht. Maar goed, hij had het onder eed gezegd. En dus hij zat eraan vast. Dus Johannes wordt uit de gevangenis gehaald, zijn hoofd op een blok gelegd, hoofd eraf gehakt. Wordt op een schaal gelegd en die schaal komt binnen met al die feestende mensen. Op een schaal wordt hij bij Herodes gebracht en bij de dochter. En die dochter loopt ermee naar de moeder en geeft het hoofd aan de moeder. Gruwelijke dood. Verschrikkelijk tafereel. De discipelen nemen vervolgens het lichaam mee van Johannes en die begraven dat. En dan gaan ze naar Jezus toe en vertellen hem het hele verhaal. Toen Jezus dat hoorde. Hoe zou jij je voelen op dat moment? Zijn neef, zijn metgezel, die het koninkrijk verkondigde ook. Degene die voorzegd was in de profeten dat hij zou komen, dat hij de weg zou vrijmaken voor Jezus. De man die Jezus had gedoopt, die had hem beleid als zijn van zie, het lam van God. Die principieel godsvruchtige man die helemaal op God afgestemd was, dat familielid van jou is onthoofd door een onverantwoordelijke, roekeloze, dronken regeerder. En dat krijgt Jezus te horen vooraf aan wat we net hebben gelezen. Toen Jezus dit hoorde. En ik wil deze ochtend deze gebeurtenis eigenlijk laten zien aan de ene kant door de ogen van Jezus, maar ook door de ogen van de discipelen. Hoe maken ze dit mee? Eerst van de kant van Jezus. Je hoort net van deze vreselijke, van deze onnodige dood van jouw neef. En tevens heeft inmiddels Herodes ook van Jezus gehoord en dat hij zijn koninkrijk wilde bouwen. En Jezus heeft dus niet nu alleen maar die religieuze leiders die hem willen doden, maar je krijgt ook dat spanningsveld van wat gaat deze Herodes doen. deze moordlustige man. Wat gaat hij doen? En die emoties moeten hem iets hebben gedaan. Die moeten hem hebben overvallen. Jezus heeft emoties. Jezus moest al huilen ook toen hij Lazarus hoorde dat hij dood was. Hij moest later ook huilen toen hij hoorde of bij Jeruzalem staat en weet wat er met Jeruzalem gaat gebeuren. En hij huilt. En ook hier zal hij zijn emoties hebben getoond. Zal hij waarschijnlijk ook hebben gehuild van verdriet, van pijn, van het verlies. En, maar zeker ook de spanning van wat gaat Herodes doen? Wat gebeurt hier allemaal? Dezelfde spanning die ook bij zijn ouders was toen Herodes alle kinderen liet vermoorden. En ze naar Egypte moesten vluchten. Ook spanning. En in zijn emoties zegt hij, wegwezen. Hier moeten we weg. Vers 3 zegt ons dat hij van plan is met een schip naar een eenzame plaats te gaan. Helemaal alleen. Vers 13. Helemaal alleen. Even geen mensen om zich heen. Even alleen, alleen met zijn vader. Even dit verwerken wat je allemaal hebt gehoord, wat je doormaakt. En kennelijk weten de discipelen weten een eenzame plaats, een onbewoonde verlaten plek. En die varen daar naartoe. En als ze dan het land in zicht krijgen, dan staat er, Jezus ging het schip uit en hij zag een grote menigte. Hij wil weg van de mensenmassa. Hij komt aan bij een mensenmassa. Waar komen al die mensen vandaan, zou je zeggen? Waar komen ze nou ineens vandaan? Op een eenzame plek. Het zijn net van die, hoe noem je die beesten? Die stokstaartjes. Wat gebeurt hier? Oh, Jezus komt aan. Overal komen ze ineens weer vandaan. Ja, Jezus, de man die zo bekend is, die mensen geneest en die een lering heeft over Gods koninkrijk, daar moeten we bij zijn. Dus kom allemaal weer daar naartoe. Ik zou op dat moment hebben gezegd, jongens, wegwezen hier. We gaan, ik moet even alleen zijn. Ik moet even met mijn vader dit allemaal verwerken. Maar niet zo Jezus. Ondanks al zijn emoties stapt hij uit de boot. En dan wordt hij, staat er in vers 14, met innerlijke ontferming bewogen over deze mensen. Ongelooflijk. Hij stapt over zijn eigen verdriet, over zijn eigen pijn heen. En zijn aandacht gaat weer helemaal uit naar de mensen die voor hem zijn gekomen. En hij zal daar gesproken hebben over Gods koninkrijk. Hij zal daar mensen bemoedigd hebben. Hij zal daar mensen genezen hebben. Zoals hij altijd doet, dat is zo typisch Jezus, als hij met ontferming wordt bewogen. Ongeacht zijn eigen emoties, focust hij zich op die andere mensen die er allemaal bijeengekomen zijn. En dat is toch eigenlijk waarom wij Jezus lief hebben. Dat is waarom wij verzekerd zijn dat hij ook altijd zijn focus op jou heeft. Ongeacht of je hem verdriet doet, ongeacht hoe je met hem omgaat, ongeacht hoe je met je verantwoordelijkheid omgaat, of met de dingen die we doen of niet doen, dingen die ook hem zullen raken, de dingen die jij misschien verkeerd doet, raak hem ook. Maar dat brengt hem niet van zijn stuk om jou te zegenen, om jou op jou te focussen, om jou te willen voorzien in wat je nodig hebt. Ondanks ons, dat is zijn ontferming. Dat is zijn bewogenheid. Een bewogenheid die eigenlijk alles overstijgt, wat er ook gebeurt. Hij richt zich altijd weer op de mens die hem zoekt. Neem dat altijd mee in je gedachten. Ook al denk je dat hij je niet ziet of dat hij je niet tegemoet komt, omdat je zo afgedwaald bent of omdat je dingen doet die niet kloppen. Dat je hem teleurstelt. Dat emoties bij hem ook een rol spelen. En dat hij daarom niet naar jou om zal zien, vergeet het. Het tegendeel is waar. Hij stapt over elke teleurstelling heen om jou te willen voorzien, om jou te willen zegenen. Dat is waarom we van hem houden. En altijd tot hem mogen komen. Amen. Nou, dat was het. Hier zou je kunnen stoppen. Dat zou eigenlijk al genoeg zijn. Maar als Jezus dan dit alles heeft gedaan en de mensen te eten heeft gegeven, dan zegt hij tegen de mensen, en nu wegwezen. En dan staat er in vers 23, en toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. En toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Eindelijk alleen. Eindelijk met zijn vader. Soms is het goed om je eigen emoties en frustraties opzij te zetten voor een ander, om daarvoor van betekenis te mogen zijn. Maar om daarna tijd te nemen om bij de Vader te zijn. Gewoon in gebed te delen wat je doormaakt. In stilte, alleen, afgezonderd. Dat is de balans die we in ons leven mogen hebben. Uitzien naar die anderen, er zijn voor die ander, maar ook er zijn met hem. Om alles te mogen verwerken. Maureen en ik zouden ook in onze emoties zeg maar, kunnen wegkwijnen van alles wat er gaande is en hoe zwaar ze het heeft, want ze heeft het lichamelijk gewoon zwaar. Maar tegelijkertijd is het ook een keuze om van betekenis te mogen zijn voor anderen. En dat doet hopelijk jullie goed. Het doet in ieder geval ook mij goed, dat ik daardoor ook bemoedigd word en opgebouwd word. Maar om dan ook samen met Maureen voor zijn troon te komen en te uiten, Heer, u ziet wat er gaande is, u weet wat we doormaken. En in stilte bij hem te zijn. En dan te weten, hij is er. Hè? Hij is er. We hebben een liefhebbende, om ons bewogen God. Een liefhebbende Vader, die ook jou lief heeft. Boven alles. Boven alles. Maar hoe gingen de discipelen af? Stel je voor, jij bent een van die discipelen. Je hebt net Johannes zijn lichaam begraven. En je komt het trieste nieuws vertellen aan de man die jij volgt, waarbij je al zo'n anderhalf jaar mee op weg bent. En je vertelt het en je ziet de emotie op zijn gezicht. Je ziet de verdriet en de pijn. En het doet ook jou wat. En Jezus die zegt tegen jou, van, we moeten hier weg, we moeten hier weg. En ja, je hebt een boot, want je bent visser onder andere. En je hebt een boot en je weet nog die eenzame plek aan die overkant. Daar waar niemand komt, waar het rustig is, waar je alles kan verwerken. En je komt eraan en je ziet al die mensen. En in plaats van teleurstelling zie je Jezus uit die boot stappen en al die mensen bedienen. Urenlang achter elkaar met ze bidden, met ze genezen, met ze praten, ze bemoedigen. En je denkt van, wauw, dat is... Moet kijken, dat is mijn Heer. Dat is waarom ik hem volg. Dat is onze Messias. En je ziet al die uren aan die jouw Heer doet en wat hij altijd doet van mensen houden. Maar na een aantal uren is het einde middag. En je denkt, ja, die mensen moeten wegwezen. Die moeten nu wegwezen. Want je weet, Jezus wil alleen zijn. En je weet ook dat die mensen die al zo lang hier zijn nog niks gegeten hebben. En die moeten eten hebben. Ze zullen honger hebben en moeten naar het dorp hieromheen om eten te halen. Dus je gaat naar Jezus toe en je tikt hem op zijn schouder. En je zegt, Jezus, deze plaats is eenzaam. En de tijd is nu verstreken. Stuur die menigte weg, zodat ze naar het dorp kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. En dat is mooi om te lezen aan de ene kant, want de discipelen hebben ook kennelijk door de omgang met Jezus oog gekregen voor anderen. Ze hebben oog gekregen voor Jezus. Jezus, ik weet dat je alleen wil zijn. En ze hebben oog gekregen voor de menigte van, ja, ze hebben ook honger. Heer, we moeten toch voor ze zorgen, we moeten wat doen. Dus stuur ze weg dat ze eten kunnen gaan halen. Ze worden al een beetje als Jezus die anderen aanzien. En als jij dan als discipel dat aan Jezus zegt, van Heer, stuur ze weg. Dan zegt Jezus eigenlijk van, wat goed dat je dat hebt opgemerkt. Je denkt aan mij, je denkt aan de mensen. Dat is goed dat je dat ziet. Weet je wat, zegt hij in vers 16. Het is niet nodig dat ze weggaan. Geef u ze maar te eten. Geef jullie maar ze eten. Oh, dat hadden we even niet zien aankomen. Duizenden mensen. En dat kan ook, je kan ze helemaal niet te eten geven, want het is een verlaten plek. Er is geen winkel in de buurt, geen toko, niks. Geen eten bij je, dus dat gaat niet worden, Jezus. Dat kan helemaal niet. En je gaat terug naar Jezus, tikt hem op de schouder en zegt van, Heer, we hebben hier niks dan 5 broodjes en 2 visjes. Wat wil je nou? En je denkt daarbij van, nou, dat maakt een einde aan de discussie, dus nou kunnen de mensen weg. We kunnen niks betekenen voor ze, want we hebben alleen maar eten voor een paar mannen. Moet je eens kijken, duizenden mensen zitten hier. Dat gaat hem echt niet worden. En dan antwoordt Jezus en het verbaast jou en die zegt van, dat is oké. Breng het maar bij mij. Breng het maar bij mij. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen en terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen. En de discipelen gaven ze aan de menigte. Zie de volgorde. Jezus neemt wat je hem brengt. Hij breekt het. Geeft het aan de discipelen. En de discipelen geven het aan de mensen. Wie zagen de nood van de mensen? De discipelen. Wie geeft aan de mensen wat ze nodig hebben? De discipelen. De mensen die in nood zijn, kunnen nooit in hun eigen nood voorzien. Daarom zijn ze ook in nood. Wel degene die de nood ziet. En daarin door Jezus wat gegeven wordt, wat zij kunnen doorgeven aan die mensen in nood. Zie je het principe? Dat is het principe van Gods Koninkrijk. Jezus geeft aan jou wat jij nodig hebt om aan anderen hun nood te kunnen voorzien. En wat de schrijver Matthäus hier doet, is woorden die hij kent van een later moment, die koppelt hij aan dit moment. Matthäus schrijft natuurlijk zijn evangelie tientallen jaren later dan dat hij dit alles heeft gehoord en meegemaakt. Hij zal het ook verschillende keren hebben verteld aan mensen en hij schrijft het nu op, tientallen jaren later. En hij herinnert zich de woorden die Jezus sprak bij het avondmaal, het laatste avondmaal. Vlak voordat Jezus gevangen wordt genomen. Ze zijn bij elkaar in de bovenzaal. Ze eten het Pesachmaal. En ook daar neemt Jezus het brood. En staat er, Jezus nam het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Zie je de overeenkomst? Matthäus koppelt deze 2 gebeurtenissen aan elkaar. Hij gebruikt dezelfde woorden. Jezus nam het brood. Zegent het, breekt het, geeft het aan zijn discipelen. Bij het avondmaal zegt hij, dit is mijn lichaam, waar jullie deel van uitmaken. Bij de menigte zegt hij, geef het aan de menigte, geef het aan de mensen. Hij zegt eigenlijk, wees mijn lichaam. Wees mijn handen, wees mijn ogen, wees mijn voeten. Dat is het principe van het koninkrijk. Het zijn de discipelen die de behoefte en de nood bij de menigte zien. Ze maken het kenbaar bij Jezus. Ze komen met wat ze hebben. Jezus breekt het, vermenigvuldigt het en geeft het terug aan de discipelen en zegt, geef ze te eten. Jullie doen het. Ik voorzie jullie in wat je nodig hebt en jullie voorzien de mensen in nood wat zij nodig hebben. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Door jou voorziet Jezus anderen. Het is het principe waar Paulus over spreekt aan de Korintiërs als hij zegt, het is God die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wij zelf door God vertroost worden. Het is het doorgeven van dingen die je zelf hebt ontvangen. We kunnen niet bij Jezus aankomen en zeggen, ja, maar ik heb alleen maar, zoals de discipelen zeggen, we hebben alleen maar. En dan zegt Jezus, dat is perfect, geef maar aan mij, ik zal het vermenigvuldigen en jij gaat het doen. Ja, maar ik heb zo weinig tijd. Ja, dat is perfect. Geef maar aan mij, ik zal het vermenigvuldigen en jij gaat het doen. Ja, maar ik heb geen kennis van uw woord is perfect. Geef het maar aan mij. Ik zal het voor mij volgen. Jij gaat het doen. Ja, maar ik heb geen pastorale ervaring. Is perfect. Geef het maar aan mij. Ik zal het voor mij volgen. En jij gaat het doen. Dat is het principe van juist waar wij zwak in zijn, maakt hij ons sterk. Dat is ook het principe wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Hij zegt niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken. Onze bekwaamheid is uit God. Hij geeft jou wat jij nodig hebt om anderen te bedienen. Hij maakt bekwaam. En zo gaan de discipelen naar de menigte. En de menigte wordt voorzien van eten. Ze worden verzadigd, ze krijgen wat ze nodig hebben. En het is niet zo dat als ze aan het uitdelen zijn, dat de mensen zullen zeggen van, nou, als je toch bezig bent, ik heb wel trek in nasi goreng met sambal goreng boontjes. Joh. Of heb je een frikandelletje speciaal erbij, een kroketje misschien. Nee, ze krijgen wat ze nodig hebben. Jezus stilt jouw honger. Jezus stilt niet altijd jouw verlangens. Hij stilt jouw honger. En dan zijn ze klaar met ronddelen. En er zijn er nog 12 manden over. Alle 12 discipelen staan met een mand brood in hun hand. Net als bij het avondmaal staan ze met brood in hun hand. Jezus deelt het brood uit. En alle 12 zitten ook bij het avondmaal met brood in hun hand. Waarvan Jezus zegt, dit is mijn lichaam. Eet, neem en hier deel uit. Jullie zijn mijn lichaam, jullie zijn mijn handen, jullie zijn mijn voeten, mijn ogen, mijn oren, mijn aanwezigheid. En jullie hebben genoeg om ermee aan de slag te gaan. Want ik vermenigvuldig het. Zie de nood. Hoor de moeite. Wees bereid om met de voeten te gaan. Wees bereid om te zegenen met je handen. En wees zijn tegenwoordigheid. Jezus gaat daarna de berg op om in eenzaamheid te bidden. En eindelijk alles te kunnen verwerken. En hij stuurt de discipelen met de boot naar de overkant. Wegwezen. Ga. En wat gebeurt er als ze onderweg zijn? Wind tegen. Storm. Spanning. Angst. En de discipelen zijn aan het worstelen en strijd en tegenslag. Maar terwijl Jezus in gebed is, alleen op die berg, ziet ook Jezus dat gebeuren. En hij stapt weer over zijn eigen ding heen, gaat naar de discipelen toe en zegt, houd moed, ik ben. Wees niet bevreesd. En hij roept de naam van God aan, ik ben. En dat is jouw Heer, dat is onze Heer, ook voor ons. Houd moed, ik ben. Wees niet bevreesd. En deze morgen mogen we voor onszelf stilstaan bij, welke nood heb jij opgemerkt bij iemand anders? Wat heb jij gezien, misschien op het gezicht van iemand, dat je de teleurstelling, het verdriet of het pijn ziet, waarvoor je misschien in eerste instantie bij Jezus aanklopt en zegt, Heer, hier moet iets aan gedaan worden. Ja, daar moet iets aan gedaan worden. Ik voorzie jou in wat je moet zeggen. Breng het bij mij, ik vermenigvuldig het, ik breek het en jij gaat het doen. Je kan mij vertegenwoordigen. Geef jij het. En ik ben. Jij geeft. En als je gaat, en als je dan gaat uiteindelijk, dan zal het best misschien een stuk strijd geven. Strijd in je gedachtes. Van, ja, kan ik dit wel? Moet ik dat wel doen? Hoe doe ik dat? Moet ik aanbellen of moet ik een brief schrijven? En er gaat het een en ander om in je gedachten. En misschien krijg je tegenslag of storm in je leven, zoals ook bij de discipelen. Je wordt even heen en weer geschud van, ja, nou moet ik gaan, wat ga ik doen? Maar Jezus zegt ook tegen jou dan, ook deze morgen, houd moed. Ik ben. Wees niet bevreesd. Dus ik wil eigenlijk gewoon de daad bij het woord voegen en gewoon stil zijn in onszelf en denken aan, wiens nood heb ik nou opgemerkt? Waarin de bewogenheid en ontferming van Jezus jouw deel is geworden. En hem bidden om je te voorzien in wat je nodig hebt. Om van betekenis en tot zegen te kunnen zijn voor die ander. Dat we bij hem brengen. Jezus breekt het. Vermenigvuldigt het. Geeft het aan jou. Doe het. En ja, het kan zomaar zijn en moet misschien zomaar zijn dat je misschien even over je eigen pijn moet heen stappen, over je eigen frustratie moet heen stappen om van betekenis te kunnen zijn voor die ander. Even die prioriteit geven aan die ander die jou nodig heeft. Die het moeilijk heeft en iets nodig heeft wat jij kan geven. John Patrick is begonnen met prediker. In je eentje is moeilijk warm worden. Met z'n tweeën gaat een stuk beter. En zeker als die derde erbij is, die het jou gegeven heeft, om het door te geven aan die ander. Dat is het principe. Als je iemand kent die nood heeft, dan heeft hij misschien jou nodig die net even die hand toereikt. Net even die zegende hand is. Net even dat woord heeft. Net even die bemoediging heeft. En Jezus zegt, geef het. Doe het. Ik geef het jou, ik vermenigvuldig het, jij gaat. Dus wat ik gewoon even wil doen is dat gewoon voor onszelf even stil zijn. En gewoon even iemand in gedachten nemen die jij in je gedachten krijgt. Van, ik heb zijn nood gezien en ik heb het eigenlijk alleen maar bij Jezus gebracht. Misschien mag ik daar een rol in betekenen. Ja? Dus even stil zijn. Ja, Heer Jezus, zo hebben we misschien mensen in onze gedachten. Mensen die we aanzien omdat u iets in ons hebt gelegd om nood van anderen te kunnen zien, omdat u nood van anderen ziet. En als we die in gedachten hebben, Heer, dan bidden we u zo op dit moment. Geef ons wat we nodig hebben om die mensen tegemoet te komen. Dat we mogen uitdelen van datgene wat u ons gegeven hebt. Ook al is het maar heel weinig, Heer. U zult dit zegenen. U zult het vermenigvuldigen. U zult erbij zijn en zeggen, wees niet bang, want ik ben. Maar ga. Laat de gelegenheid niet voorbij gaan om anderen te bemoedigen, te winnen voor het hart van Jezus, daar waar ze misschien zijn weggelopen. Waar ze misschien boos zijn geworden. Zich van God hebben afgekeerd. En eigenlijk zitten te wachten op dat ene moment dat jij langskomt of iets doet. Wat hun weer terugbrengt op het pad van de Vader. Dank u, Heer, dat we u hebben in ons leven. Dat u ook zo naar ons kijkt. Dat u over alle pijn, verdriet, frustratie heen stapt en ons wil zegenen daar waar wij zijn. Ook op dit moment. Dank u wel voor uw liefde daarin, voor uw grootheid, uw goedheid. Dat u ons kent. Dat u weet wat wij van nodig hebben. En dat u ons daarin wilt gebruiken tot eer en glorie van uw naam alleen. Amen.